Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden van Radio Maria, mag ik voor eerst jullie een zeer hartelijk, zalig paasfeest toewensen. En dit ondanks de heel bijzondere en toch voor sommigen zeer zware periode van deze coronacrisis. De Heer is verrezen, Hij is waarlijk verrezen. Alleluia. En daar moeten we ons als christenen zeer stevig aan optrekken. En laat ons hopen dat dit grote christelijke feest een keerpunt mag betekenen in de vele curves waarmee we in de media elke dag worden geconfronteerd. En inderdaad horen we dan toch dat men reeds denkt aan versoepelingen van bepaalde maatregelen of toch al aan het bestuderen hoe men best te werk zal gaan. En laat ons hopen en bidden dat de curven mogen dalen. In deze uitzending zal u kunnen luisteren naar broeder René Stokman. In de media was van hem vanuit Rome een brief verschenen die je onder andere kan lezen op de website van Kerknet. Maar ik heb hem opgebeld en met vele wensen aan jullie, beste luisteraars, was hij bereid per telefoon zijn brief ook mondeling in te spreken. Het beetje storingen aan de telefoon moet u er wel bij nemen. Het is een weergave van wat in hem omgaat, wat hij vaststelt en hoe hij gans deze situatie bekijkt, ook in het licht van het geloof. Een beetje een dagboek, maar dan niet van een dorpspastoor, maar van een generale overste van de Broeders van Liefde. Ik heb het wat verweven met passende muziek, waarbij we zelfs even gaan luisteren naar het mooie moment, maar ook het bijzondere en aandoenlijke moment van de Urbi et Orbi zegen van onze paus op een verlaten Sint-Pietersplein. En tevens op het einde van de boodschap van broeder Stokman gaan we luisteren naar enkele passages uit de homilie van de paus voor deze bijzondere zegen met vertaling uit ons programma Radio Vaticaan. Maar laat ons toch eerst starten met een mooi verrijzenislied.
Terre entière. Sinds ik in Rome woon, heb ik het er nooit zo stil geweten. Geen kwakselerende wagens, geen gezang uit de nabijgelegen bar. En ook de natuur lijkt er rustiger dan gewoonlijk. De lucht is er zuiverder dan voorheen. En op straat ziet men alleen nu en dan een dame die de hond even buiten laat. Wanneer de zon schijnt, zitten de mensen op hun terras. De enige plek die velen hebben om even aan de vier muren van hun niet te groot appartement te ontsnappen. Al 5 weken zitten we in volledige lockdown. Iets dat ik me voorheen moeilijk kon voorstellen wat dit kon betekenen. De eerste dagen was het organiseren van het huis. Wie zou de boodschappen doen? Hoe spreken we af met de kok? Kan het huispersoneel nog komen? De door de traditie opgebouwde afspraken tussen de 2 communiteiten die hier onder hetzelfde dak leven, moesten even worden bijgeschroefd. Geleidelijk aan ervaart men dat deze lockdown toch heel wat ingewortelde gewoontes aantast. Even naar de stad om een boek te kopen bij de gekende Polini zit er niet meer in. Onze zondagse eucharistievering bij de icoon Salus Populi Romani in de Santa Maria Maggiore, gevolgd door een wandeling in een van de nabijgelegen parken in Rome, moet eraan geloven. En ook al verlaten we in de week gewoonlijk alleen maar het huis voor afspraken of vergaderingen, die nu allemaal zijn weggevallen, alleen het gevoel dat we niet verder mogen dan de poort raakt ons allemaal psychologisch. Ook de geplande reizen als generale overste moesten allemaal geannuleerd worden. En plots werd het me duidelijk dat een conferentie die ik aan het voorbereiden en uitschrijven was voor India, ja, niet kon doorgaan. Onze studenten, zowel de priesters als de broeders hier aanwezig, zitten uren voor het scherm van hun pc. Want de universiteiten zijn voor onbepaalde duur gesloten. En de lessen worden op een ongecoördineerde wijze verder gezet op afstand. Ja, ik zeg wel ongecoördineerd. Want ieder professor denkt blijkbaar dat hij of zij de enige is die heel veel taken moet geven om de dreigende verveling bij de studenten te bestrijden. Nee, vervelen doen ze niet. Wel zuchten dat ze amper voldoende tijd hebben om de vele lectuuropdrachten af te werken. Gelukkig vinden ze wat afwisseling in de activiteiten die we voor hen in huis organiseren. Ik moet zeggen, ons huis heeft nog nooit zo kraaknet bijgelegen. De ramen nog nooit zo dikwijls opgepoetst. En de kelders opgeruimd. En zelfs de bibliotheek geordend. Maar buiten woedt het coronavirus. En dat moeten we proberen buiten te houden. Aan de buitendeur ligt een speciale mat doordrenkt met een ontsmettingsmiddel en op verschillende plaatsen staan flessen met alcohol. Dat deze veelvuldig worden gebruikt getuigt dat we ze voortdurend moeten aanvullen. Er worden afspraken gemaakt hoe we op een veilige wijze de afwas kunnen doen. Afstand houden is een nieuw begrip. Natuurlijk niet zo moeilijk voor ons celibatairen die niet gewoon zijn elkaar te beknuffelen. Maar voor de Italianen ligt dat wel moeilijk, want ze zijn gewoon om elkaar met 2 kussen te begroeten. De gesprekken hier gaan voor 90% over corona. Hoeveel doden hebben we vandaag in Italië? Hoe lang nog zullen we in deze lockdown moeten blijven? Hoe zit het in België? Is het waar dat de medicatie tegen malaria ook zou helpen tegen corona? En hoe zat het nu weer met die quarantaine die voor het eerst in Venetië werd ingevoerd om te proberen de pest in te dammen. Zowel de burgerlijke als de kerkelijke overheden zenden ons geregeld heel concrete aanwijzingen met de vraag deze in praktijk strikt na te leven. Nee, we hadden eigenlijk niet verwacht dat onze Italiaanse burgers deze zo stipt zouden opvolgen. Met een mentaliteit van ja-knikken, maar er tegelijk aan toevoegend ma non troppo, wat vrij vertaald betekent niet overdrijven, kunnen we niet anders dan hen bewonderen voor hun mentale ommekeer in deze ongewone tijden. We denken natuurlijk aan die vele slachtoffers die er nog dagelijks bij komen. Aan die mensen die op een ellendige wijze en in eenzaamheid moeten sterven. Zojuist zag ik nog beelden van Bergamo, waar een parochiepriester helemaal alleen de laatste gebeden uitspreekt over niet minder dan 20 kisten. 20 mensen die alleen maar op het laatste nog medisch personeel naast zich zagen, gekluisterd aan sondes en beademingstoestellen, en het tijdelijke met het eeuwige verwisselde, en die nu zonder de aanwezigheid van hun familie na dit kort gebedsmoment met een legerkamion naar het kerkhof zullen worden afgevoerd. Daar kan niemand onbewogen bij blijven. En dan het ziekenhuispersoneel, dat zich voor onmogelijke situaties bevindt en het amper zelf nog aan kan en met de voortdurende angst rondloopt om zelf niet gecontamineerd te worden. De witte vlag die de bevolking op vele plaatsen uithangt, mag hen aanmoedigen, maar neemt natuurlijk de zwaarte van hun taak niet weg. Op zondag 15 maart zagen we Paus Franciscus als een eenzame pelgrim van de Santa Maria Maggiore tot aan San Marcello wandelen. Startend bij de afbeelding die door de Romeinen zo geliefd is, de reeds genoemde Salus Populi Romani. Om er te eindigen bij het pestkruis dat in de San Marcello kerk hangt en dat bij de pest in Rome door de straten werd gedragen. Hetzelfde kruis stond op vrijdag 27 maart op het Sint-Pietersplein, waar dezelfde eenzame paus voor een totaal verlaten plein een aanbidding hield. En zowel bij de afbeelding van de Madonna en het kruis in stilte bad, vooraleer de zegen Urbi et Orbi uit te spreken. De zegen die normaal alleen maar op Kerstmis en op Pasen klinkt. Deze pauselijke zegen is over de stad en de hele wereld en heeft nooit zo intens geklonken als nu.
Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetto
il Filio e Spirito. semper, et in secula
Corona doet ons confronteren met onze fragiliteit. Het is als een onzichtbare vijand die ons bedreigt en die onze gewaande zekerheden doet wankelen. Het is treffend dat de Italiaanse eerste minister wel bewust het woord oorlog in de mond neemt wanneer hij de zoveelste maatregel aankondigt. Wij zijn in oorlog tegen een onzichtbare vijand. En dit maakt ons zo onzeker. Want door de willekeur waarmee de vijand zich verplaatst, moeten we voortdurend onze strategieën aanpassen. Er werden reeds vele zogenaamde wetenschappelijk onderbouwde theorieën gepubliceerd, die de volgende dag totaal ondergraven werden. De mens die dacht steeds meer alles in handen te hebben, moet nu bekennen dat hij tegen deze onzichtbare vijand, die alleen met de microscoop te ontwaren is, niet is opgewassen. Is dat de les die deze vijand ons wil leren? Dat we mens moeten blijven, schepsel en goede beheerder van al wat ons in handen is gegeven, en niet de verwaande heer en meester van het geschapene, van de mens inbegrepen. Waar zitten we nu met al onze plannen, met al onze berekeningen, met onze goed gevulde bankrekeningen, wanneer plots het coronavirus aan de deur staat en dit alles in één seconde wegveegt, tot een illusie maakt? Gedenk, o mens, dat ge stof zijt en tot stof zult wederkeren. Klonk het vroeger bij het ritueel van de asoplegging op Aswoensdag. Theologisch klopt het niet helemaal dat we tot stof wederkeren, want we geloven in het volle leven, in de verrijzenis, in de opstanding van het lichaam en de ziel. Maar de verwijzing naar het stof en de as die we op het hoofd meekrijgen, is wel heel toepasselijk bij deze pandemie. Het doet ons echt confronteren met onze verhankelijkheid als mens in de wereld, met het feit dat we hier geen blijvende woning hebben en dat alles wat we hier opbouwen eens zal vergaan. Fragiliteit is een woord dat velen van ons uit hun woordenschap hebben geschrapt en dat er nu opnieuw zal moeten aan worden toegevoegd. Het zal ons onwillekeurig begeleiden om de werkelijkheid anders te bekijken, er anders mee om te gaan en hopelijk ook andere prioriteiten te leggen. Het kan ons helpen, ook helpen, anders te gaan kijken en om te gaan met mensen die met een ernstige fragiliteit moeten leven. We denken hier aan mensen met een handicap, mensen met een chronische ziekte, mensen die heel vlug als nutteloos in de maatschappij worden afgeschreven. Natuurlijk, als we dit alles niet te vlug vergeten, want ook dat is typisch menselijk, dat we de lessen uit het verleden zo vlug in de vergeetput stoppen, om ons opnieuw ten volle over te geven aan onze drang naar meer macht, naar meer geld, naar meer genot. De pandemie, die nu echt een mondiale omvang heeft genomen, is ook een roep tot grotere solidariteit. Ook dat wil corona ons leren. De solidariteit bestaat erin dat landen elkaar helpen, dat miljarden plots vrij kunnen komen om zowel de huidige gezondheidszorg te ondersteunen als de totaal ontwrichte economie naderhand te herstellen. Het bestaat erin dat mondmaskers worden aangevoerd en tot zelfs in de gevangenissen worden gemaakt. En natuurlijk is er geen grotere solidariteit te beschrijven dan bij die vele gezondheidswerkers, die nu met het gevaar van hun eigen leven zich voor anderen blijven inzetten. En ook zij die de vele nevendiensten heel getrouw blijven vervullen. Want zij willen hun medemens in nood niet in de steek laten. Iedere morgen hoor ik hier om 4 uur de vuilniswagen door onze straat trekken, om dit niet beheerlijke opkuiswerk trouw te blijven vervullen. We hebben tijdens de voorbije zomer hier in Rome gezien en vooral geroken wat het betekent wanneer deze mensen omwille van een staking even de boel lieten liggen. Ja, deze mensen worden soms vergeten in onze oplijsting van wie nu uitblinkt in solidariteit. En van onze broeder die dagelijks naar het Groot Warenhuis trekt om er de nodige inkopen te doen, hoor ik hoe het kassapersoneel daar trouw op pas blijft en met veel geduld de vele klanten vriendelijk blijft bedienen. Solidariteit uit zich hier in het verrichten van het kleine goede, zoals Levinas het ooit zo treffend uitdrukte. Maar ook het stipt naleven van de opgelegde maatregelen getuigt van een solidariteit. We willen elkaar niet ziek maken. We willen echt zijn voor elkaar in deze benarde tijden. En tenslotte kunnen we ook onze eigen opgelegde eenzaamheid beleven in solidariteit met die velen die in de bejaardentehuizen, in de ziekenhuizen, of in een klein appartementje, de afwezigheid van hun geliefde als zeer pijnlijk ervaren en beleven. Het is eerder natuurlijk een spirituele solidariteit die we hier kunnen ontwikkelen en daarmee ook een zin geven aan hetgeen we wellicht heel spontaan als een negatieve beperking van onze vrijheid ervaren. Er is niemand die niet geconfronteerd wordt met deze crisis. En ieder wordt uitgenodigd om er op een heel persoonlijke wijze een antwoord op te geven. Velen worden opgevorderd om er heel direct mee bezig te zijn. Denken we bijvoorbeeld aan de wetenschappers die nu onverdroten op zoek zijn naar een vaccin en een geschikte therapie. Maar ook zij die genoopt zijn om gewoon binnen te blijven, om ervoor te zorgen dat de verdere verspreiding kan worden beheerst, worden uitgenodigd om dit als een specifieke verantwoordelijkheid te zien. Het kunnen momenten worden dat men dichter en intenser met elkaar zal gaan leven. Dat men meer van elkaar zal moeten verdragen ook, omdat men natuurlijk niet op de vlucht kan gaan voor elkaar en weg van elkaar. Voor sommigen zal de opgelegde afstand juist een grotere nabijheid doen groeien, een gevoel dat we elkaar echt nodig hebben, een herontdekking hoeveel we voor elkaar toch wel mogen betekenen. Op spiritueel vlak worden we opgeroepen om op een andere wijze anderen nabij te zijn. Wat we niet kunnen doen als, ik zou zeggen, lichamelijk werk van barmhartigheid, het zorgen voor hen die ziek zijn en zelfs gaan bezoeken, kunnen we nu transformeren in een spiritueel werk van barmhartigheid. Namelijk het bidden voor allen, voor de levenden, en voor de doden. Wanneer het lichamelijk nabij zijn niet meer kan, kan deze spirituele nabijheid meer groeikans krijgen. Het is opvallend hoe zelfs nu vroegere zogenaamde pestheiligen opnieuw tevoorschijn worden gehaald. We denken hier aan de heilige Sebastiaan, de heilige Rochus en de heilige Rosalia. Er schijnt nu zelfs een heilige corona te hebben bestaan, met relieken in de Dom van Aken, die speciaal tegen de besmettelijke ziekten werd aanroepen en die door het stof van de tijd letterlijk was vergeten en nu onder dat stof is tevoorschijn gehaald.
I'm holding very tight. Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Hoe zal de wereld er na corona uitzien? Hoe zal ons leven eruit zien? We kunnen het vandaag nog niet zeggen, want we zitten er nog volop in. We weten zelfs niet voor hoe lang nog. We moeten vandaag geen plannen maken voor onze vakantie, want misschien zal die er dit jaar niet komen. Het leert ons dat dit alles niet essentieel is voor ons leven. En zoals met de vakantie verliezen zoveel zogenaamde essentiële zaken hun gewicht. In de stilte die ons wordt opgelegd en die rondom heerst, groeit het besef dat we inderdaad met heel wat minder kunnen. Het doet mij onwillekeurig terugdenken aan een recent bezoek in Ethiopië, waar ik op Nieuwjaarsdag met een priester van Gambela aan de grens van Zuid-Soedan enige dorpen bezocht. Het werd een nieuwjaarsdag die ik niet gauw zal vergeten. Deze mensen zullen nooit denken aan hun vakantie, maar alleen hoe ze voldoende eten zullen hebben voor de volgende dag. Ik ging met hen naar de stroom waar de mannen aan het vissen waren, de vrouwen hun schamelijke kleren aan het wassen waren en de kinderen, zoals overal, aan het ploeteren waren. Hier dacht men helemaal anders over wat essentieel is in het leven. En ik besloot dit bezoek bij een Italiaanse priester uit Milaan, die er nu 1 jaar verbleef en had gekozen om een paar jaar van zijn leven aan deze mensen te delen. Hij deelde er in hun soberheid, maar ook in het hervonden geluk. Het hervonden geluk in heel kleine, eenvoudige zaken. Ik vroeg hem, ben je niet eenzaam hier, zo ver weg van uw geliefden? Ja, soms was het hard om dragen. Dat kon hij niet ontkennen. Maar hij had hier iets ontdekt wat hij al lang had verleerd. Het belang van het kleine goede. En dat kleine goede was op dat moment dat jongetje dat aan zijn deur kwam schreien omdat het zijn voet had verwond. En dat door deze priester getroost werd die de wonden verzorgde op, ja, in onze ogen een zeer onhandige manier. Maar het kleine goede was er gebeurd. Het kind hield op met schreien en in de ogen van de priester straalde iets van een intens gevoel dat hij hier zijn priester zijn en eigenlijk zijn medemens zijn op een heel concrete wijze gestalte aan het geven was. In zijn eenvoudig kerkje was hij op een even onhandige en onze ogen weinig artistieke wijze een kruisweg gaan schilderen. Er was nog 1 open plek, dat was voor de verrijzenis, dicht bij het tabernakel. Het zal nu zeker met Pasen afgewerkt zijn. Maar ik gis hoe dit er zou kunnen uitzien. Want wellicht was dit steeds een van de moeilijkste taferelen om in vorm en kleur en zelfs in woorden uit te drukken. Maar we mogen het wel in ons hart beleven, wat het betekent mensen te zijn die op weg zijn naar die verrijzenis. Misschien zal de dag dat we horen dat de wereld voor corona vrij is en dat we opnieuw onze huizen en alle vrijheid mogen verlaten, dat we dan iets van die verrijzenis vreugde mogen aanvoelen. Wie had inderdaad ooit gedacht om de 40 dagen tijd dit jaar als gevangenen in eigen huis te moeten doorbrengen? En ook Pasen moesten we met een ingehouden vreugde vieren. Maar toch zei Pasen ons dat er leven is na corona. Zoals er ook leven is na de dood. Het mogen ons een troost en ook een aanmoediging zijn om ons niet door de angst te laten grijpen. Met dit beeld sprak ook Paus Franciscus in zijn homilie voor het lege Sint-Pietersplein, maar gericht aan de hele wereld, verwijzend naar de storm op het meer, terwijl Jezus rustig ligt te slapen op de steven van de vissersboot. Waarom zit gij zo bang? Hoe is het mogelijk dat u nog geen geloof bezit? Dat was Jezus' antwoord op de noodkreet van de apostelen, die nu ook een stuk onze noodkreet is. Meester, raakt het u niet dat wij vergaan? En met één gebaar bedwong hij de wind en het werd volmaakt stil. Nu is het paradoxaal de stilte om ons heen, veroorzaakt door corona, die ons onrustig en angstig maakt. Maar misschien helpt het ons om te groeien in die innerlijke stilte, die innerlijke vrede en rust die alleen de Heer ons kan geven. Inderdaad, corona helpt ons om te verstillen.
In het midden van de nacht, hier fluister ik uw naam heel zacht. Zwijgen, ik spreken.
fluisteren ik horen kan. Dat de stilte waardevol kan zijn, bevult mij met uw woord in stilte. Is de nacht dan nu voorbij? De stilte is anders stil. De nacht is koud, maar niet meer kil. En ik weet nu dat hier in de stilte God voor de juist aanwezig zijn. U spreekt tot mij. Dank u voor de stilte.
Beste vrienden, dat was een boodschap aan u allen van de generale overste van de Broeders van Liefde, broeder René Stokman, verblijvend in Rome. We gaan zeker met hem nog contact opnemen voor een interview en in het bijzonder over de toestand in hun missiegebieden. En ik stel voor om af te sluiten nog even te luisteren naar enkele passages uit de toespraak die Paus Franciscus heeft gehouden voor zijn zegen Urbi et Orbi op een leeg Sint-Pietersplein. Het was naar aanleiding van het evangelie waarin verhaald wordt hoe Jezus en de apostelen in een boot in een storm zijn terechtgekomen en dreigden onder te gaan. En wat doet Jezus? Hij slaapt. En met deze dank ik ook Kevin van het programma Radio Vaticaan voor de vertaling.
Venuta la sera. Così inizia il Vangelo che abbiamo ascoltato.
Tegen het vallen van de avond. Zo begint de passage het evangelie dat wij zojuist hebben gehoord. Het lijkt nu al wekenlang of de avond is gevallen. Het duister is neergedaald over onze pleinen, onze straten en onze steden. Het heeft zich meester gemaakt van ons leven. Het vult alles met een oorverdovende stilte en een troosteloze leegte die alles op haar weg verlamt. Je voelt het in de lucht. Je ziet het aan de gebaren. Je ziet het aan hoe de mensen kijken. We zijn bang en verward. Zoals de discipelen in het evangelie, zijn wij ineens gegrepen door een onverwacht, opgekomen razende storm. We merken dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. We zijn kwetsbaar en we zijn de weg kwijt. En toch zijn we allemaal heel belangrijk en nodig. We moeten allemaal samen roeien en elkaar troost bieden. In die boot zitten wij met z'n allen. Het is de enige keer in het evangelie dat we Jezus zien slapen. En wanneer hij wordt gewekt, brengt hij de wind en het water tot bedaren. En dan wendt hij zich tot de leerlingen op een verwijtende toon. Waarom zijn jullie bang? Heb je nu nog geen geloof? Laten we proberen om het te begrijpen. Wat is het gebrek aan geloof van de leerlingen dat tegengesteld is aan het vertrouwen van Jezus? Maar laten we eens kijken hoe ze hem aanroepen. Meester, kan het u niet schelen dat wij verloren gaan? Kan het u niet schelen? Zij denken dat Jezus niet geïnteresseerd is in hen. dat hij zich niet om hen bekommert. En het moet Jezus ook wakker geschud hebben, omdat niemand meer om ons geeft dan hij. In feite redt hij, als hij eenmaal is aangeroepen, zijn twijfelende leerlingen. Waarom ben je bang? Heb je nog steeds geen vertrouwen? Het begin van het geloof is dat wij weten dat we redding nodig hebben. We zijn niet zelfvoorzienend. Eenlingen. Op ons eentje zullen wij zinken. We hebben de Heer nodig. Zoals de oude zeelieden de sterren nodig hebben. Wij nodigen Jezus uit in de boten van ons leven. Laten we hem onze angsten afgeven, zodat hij ze kan overwinnen. Net als de leerlingen zullen wij ervaren dat we met hem aan boord geen schipbreuk zullen lijden. Want dit is Gods kracht. Alles wat ons overkomt, zelfs slechte dingen, ten goede te keren. Hij brengt innerlijke rust in onze stormen, want bij God sterft het leven nooit. We hebben een kapitein. In zijn kruis zijn wij verlost. We hebben hoop. In zijn kruis zijn we genezen, omhelst, zodat niets en niemand ons kan scheiden van zijn verlossende liefde. Te midden van het isolement waarin we lijden, onder het gebrek aan genegenheid, aan ontmoetingen, waarbij we het gebrek aan veel dingen ervaren, luisteren wij opnieuw naar de aankondiging die ons redt. Hij is verrezen en leeft naast ons.
Perché avete paura? Non avete ancora fede?
Waarom ben je bang? Heb je nog geen geloof?
Cari fratelli e sorelle,
dierbare broeders en zusters,
da questo luogo,
vanuit deze plaats,
la fede rocciosa di Pietro. Stasera vorrei
affidarvi tutti al Signore. Het geloof gevestigd op de rots van Petrus verhaald, wil ik jullie vanavond allemaal aan de Heer toevertrouwen, op voorspraak van onze lieve vrouw. Heil van Gods volk, ster van de stormachtige zee. Vanaf deze kolonnade die Rome en de wereld omarmt, daalt Gods zegen op u neer als een troostende omhelzing. Heer, zegen de wereld. Geef gezondheid aan het lichaam en troost aan het hart. U vraagt ons niet bang te zijn. Maar ons geloof is zwak en we zijn bang. Maar U, Heer, laat ons niet aan de greep van de storm over. En nogmaals, wees niet bang. En wij, samen met Petrus, werpen al onze zorgen op U, want Gij hebt zorg voor ons.
Perché sappiamo che tu hai cura di noi. Thank you.
Beste vrienden luisteraars, zeer hartelijk dank om er weer bij te zijn op onze rotsende branding. En laat ons, zoals broeder René Stokman ons aanraadt, van deze crisis gebruik te maken van te verstillen, maar met de bedoeling innerlijk te groeien om in ons tot een rust en vrede te komen. Een rust en vrede die uiteindelijk enkel de verrezen Jezus ons kan geven. En laat ons ook de woorden van de paus ter harte nemen. Wees niet bang. Zoals Petrus werpen we al onze zorgen op Jezus, want Hij heeft zorg voor ons. Tot een volgende uitzending op Radio Maria.
The only thing I want in life is to be known for loving Christ, to build His church, to love His bride, and make His name known far and wide.
For this cause I live, for this cause I die, I surrender all for the cause of Christ. All I once held dear, I will leave behind, for my joy is this, oh, the cause of Christ.
He is all my soul will prize, regardless of the joy or trial, when agonizing questions rise.